Gemeente, Psalm 22, waar wij in deze lijdensweken over nadenken, is de, misschien wel de meest merkwaardige messiaanse psalm in het Oude Testament. U moet bedenken dat David deze psalm geschreven heeft zo 1000 jaar pakweg voor de geboorte van de Heer Jezus. En als je dan bedenkt dat deze psalm profetisch tot in de details is vervuld, zeer nauwkeurig, toen Christus stierf. Wat is dat opmerkelijk? In de psalmen zien we de heiligen in het hart. In Psalm 22 zien we de Heer Jezus in zijn hart. Wat zijn gedachten, wat zijn gevoelens waren in de uren dat hij hing aan het kruis, wat hij gebeden heeft, wat er door hem heen ging, toen hij alles onderging in die 6 uur aan het kruis op de Goede Vrijdag. Psalm 22 is de schreeuw van de ziel van de Messias. Je leest dat niet zo in het evangelie. In Matthäus, Marcus en Lucas, daar lees je meer de feiten van de kruisiging. Wie er allemaal waren, wie wat deed en hoe lang het duurde. Maar in Psalm 22 lees je over de gevoelens van de Heer Jezus, een innerlijk lijden. En daarom is deze psalm zo teer, zo kostbaar. Wel, we hebben de eerste 6 versen overdacht. Dat is de eerste strofe, zou je kunnen zeggen. Daar ging het over de godsverlating. Nu vers 7 tot en met 12 is de tweede strofe van deze psalm. Daar gaat het over wat mensen de Messias hebben aangedaan. De Heer Jezus die heeft als het ware in Psalm 22 een programma gekregen. Hij wist van tevoren wat hem allemaal zou overkomen. In Psalm 22 had de Heer Jezus in het Oude Testament zijn lijdensprogramma, wat afgewerkt werd. Moest de Christus niet lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Laten we nu vanavond eens letten op wat mensen hem hebben aangedaan. Ik zet boven de preek de man van smarten en dan zie ik 3 gedachten. Ten eerste, maar ik, vers 7 staat, maar ik ben een worm en geen man. Ten tweede, maar zij, er staat in vers 8 en 9, allen die mij zien bespotten mij, steken de lip uit, schudden hun hoofd. En zeggen ze, hij heeft op de Heere vertrouwd, dat hij hem nu uithelpen. En ten derde, maar gij, vers 10 tot en met 12, gij zijt het immers, dat is God, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Ik zet dus boven de preek de man van smarte, 3 gedachten, maar ik, maar zij, maar gij. Eerste gedachte, maar ik. Er staat in vers 7, maar ik ben een worm en geen man. Dat maar ik, gemeente, dat staat in contrast met het voorafgaande. Vanmorgen zijn we geëindigd met het vertrouwen van de vaderen. Op u, zegt vers 5 en 6, hebben de vaderen vertrouwd. In het verleden, de vrome vaderen, het voorgeslacht. Ze hebben op u vertrouwd en ze hebben tot u geroepen en u hebt ze gered. U hebt ze geantwoord, u hebt ze uitgeholpen, u deed ze ontkomen en ze werden niet beschaamd. Als het gaat over het verleden, wie God was voor mijn voorvaderen, dan was God een waarmaker van zijn woord. Maar ik, staat er dan, ik ervaar, ik ben de reine, de rechtvaardige, maar ik ervaar het tegendeel. Ik ben een worm. Ja, je zou dit op David kunnen betrekken, want David heeft het letterlijk geschreven. En toch gaat deze psalm veel verder dan wat David heeft meegemaakt. Ik lees nergens in de Bijbel dat David van zichzelf zegt, ik ben een worm. Ik lees wel bijvoorbeeld dat David over zichzelf zegt, ik ben een veldhoen. Als hij achterna gezeten wordt door Saul, dan zegt hij, ik ben als een veldhoen dat vlucht op de bergen. Ze willen me als jagers, willen ze me afmaken, kapot schieten. Maar hier gaat het verder. Davids grote zoon die noemt zich hier een worm. En gemeente, dat moeten we even over nadenken. Dat moet je eens even laten bezinken. Wie spreekt er hier? Over wie gaat het hier? Over de Heer Jezus. Ja, maar weet je wie hij is? Het gaat hier over de tweede persoon in het goddelijk wezen. Het gaat hier over de Zoon van God. Het gaat hier over de medeschepper van hemel en aarde. Het gaat hier over hem die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij zegt, vergelijkt zichzelf hier met een worm. Hij die God was en is en die mens werd. Als ik kijk naar de kribbe, daar ligt een mens. Een vlees geworden God. Een mens geworden God. In de kribbe ligt een mens. Maar in Gethsemane, daar kruipt een worm. En op Golgotha, daar hangt iets wat minder is dan de mens. Een worm. De Zoon van God die een weinig minder werd dan de engelen. Hij werd mens, de vlees wordt in kerst. Maar in zijn lijden, dan werd hij nog minder dan een mens. Wat een vernedering. Aan de ene kant kan de Heer Jezus zeggen, ik ben. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, ik ben Yahweh, ik ben die ik ben. God de Zoon, de tweede persoon. En hier zegt hij, ik ben een worm. Dat gaat zo diep, daar kan ik alleen maar met huiver over spreken. Wat zit er nou in dat beeld van een worm? Nou, daar zitten drie dingen in. Allereerst is dat een beeld van uiterste zwakheid. Van nietigheid, van machteloosheid. Er staat ergens in een van de brieven van Paulus dat Paulus van de Heer Jezus zegt, Christus is in zwakheid gekruisigd. Waar is toch uw almacht dan? Ik zie het niet. Waar uw goddelijke glans is weg. De almacht is weg. De zwakheid is alleen maar zichtbaar. Een worm. Het is alles week en slap. Een worm, geen man. En dan staat er voor dat woordje man. Een woord dat betekent een krachtige man. Een vent. Een kerel. Een held. Een man die staat zijn mannetje. Dat zie ik niet meer in Gethsemane. Dat zie ik ook niet meer aan het kruis. Dat de Heer Jezus een man is die zijn mannetje staat. Die rechtop staat. Ik zie daar een worm kruipend in de hof der olijven. Ik zie daar een iets wat minder is dan een mens. Wat kronkelt. Van angst. Omdat hij ziet die drinkbeker van de toorn van God. Een worm, geen man. Zo heb ik de Heer Jezus nog nooit aangetroffen. Maar daar wel. Gethsemane en Golgotha voluit hier aanwezig in Psalm 22. Weet je wat er ook in zit? In die metafoor van een worm. Daar zit ook iets in van, ja, iets van weerloosheid. Het is niet alleen zwak en nietig. Maar het is ook weerloos. Een aardworm die heeft geen wapens. Jongens. Kinderen. Zo'n wormpje, hè, wat je ziet in de tuin, als geregend heeft, en je doet het in een potje, wat dan een worm? Die heeft geen snavel, die heeft geen klauwen, die heeft geen poten, die heeft geen schubben, die heeft geen stem. Hij maakt, als je hem met je voet plat trapt, als je hem een schop geeft, als je hem verplettert met je hakken, dan geeft hij geen geluid. Een slang, dat is wat anders. Als een slang aangevallen wordt, dan rolt hij zich op. En dan trekt hij zich terug en dan sist hij. En dan opeens dan schiet hij naar voren. Dat is een slang, maar een worm doet dat niet. Die heeft geen weerstand, biedt geen weerstand. Wat je ook aan een worm doet, hij laat het toe. Hij is lijdelijk. Al verpletter je hem. Uw lichaam verbroken. Zo was het met de Heer Jezus ook. Weet je dat? Weet je waarom de Heer Jezus zo kronkelde in Gethsemane? Omdat hij daar die toorn van God zag. En weet je wat er op Golgotha gebeurd is? Toen is de voet van de Almachtige God. Die is op hem gaan staan. En hij werd geplet, verbrijzeld. In de wijnpersbak van de toorn van God. Weet je wat er ook in zit? Een worm, dat is nietig, zwak, het is weerloos. Er zit ook iets in van vies. Hebba, een worm. Iets in van verachting. Huh? Een worm. Hij was veracht onder de mensen, de onwaardigste. En we hebben hem niet geacht. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Een worm. Gemeente, weet je wat ik ook ontdekt heb? Dat vond ik zo mooi. Prachtig! Wat? Dit. In het Hebreeuws, taal van Psalm 22, is het woord voor worm hetzelfde woord als het woord voor scharlaken. Tola betekent scharlaken en betekent ook worm. Weet je hoe de scharlaken, wat voor kleur is dat jongens? Dat is de kleur rood. Diep rood. Scharlaken. Scharlaken, dat werd gebruikt in de kleden, in het voorhangsel van de tabernakel. De scharlakenkleur. Samen met purper en blauw, hemelsblauw en wit. En weet je hoe die scharlakenkleur wordt verkregen? Nou, in het oosten had je van die wormpjes. Die scharlakenwormpjes. En als die bevrucht waren met miljoenen, duizenden, ik weet niet of in ieder geval heel veel van die minuscule eitjes. En als je dan die worm verplettert, plat trapt, dan komt daar een donkerrood vocht uit. En dat is de scharlakenkleur. En die krijg je er nooit meer uit. Zo diepe kleurstof is dat. Dus als je die worm plet, komt daar die kleur uit, ja, die onuitwisbaar is. En als je dan denkt aan de Heere Jezus, ik ben een worm. Hij werd geplet. Waarom? Opdat hij die rode scharlaken kleur uit hem zou komen. Die mijn scharlaken zonde kan bedekken. Die mijn schuld voor God bedekt. Maar ik ben een worm. En wij, kinderen van God, in ons midden, heilige avondmaalgangers. Dat zijn wij ook. Dat zijn wij ook. Hier op aarde leven wij, volgen wij de heiland in zijn vernedering. Het volk van God zal nooit krachtig zijn in zichzelf. Stoer en sterk. Weet je wat het Oude Testament zegt over het volk van God? Dat de Heer zijn volk bemoedigt en tegen ze zegt, vrees niet, gij wormpje Jacobs. En gij volksje Israëls. Ik ben met u. Jullie zijn zwak. Veracht door de mensen. Ze kotsen je uit omdat je christen bent. En je hebt eigenlijk geen verweer. Je laat het allemaal maar over je heen komen. Ik wou dat ik vlot van de tongriem had. Ik wou dat ik een scherpe snavel had. Dat iedereen van antwoord kon dienen. Ik wou dat ik van me af kon bijten. Ik wou dat ik niet alleen maar in de apologetiek, maar in de polemiek kon. Dat ik aan kon vallen. Dat ik ze zo klem kon praten. Dat kan Gods volk vaak niet. Net als de Heer Jezus, het zijn maar wormpjes in zichzelf. Ze delen in zijn vernedering, maar straks ook in zijn verhoging. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, maar zij. En dan denk ik aan de versen 8 en 9. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. En ze zeggen, Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, omdat hij lust aan hem heeft. Weet je dat deze versen, vers 8 en 9, dat je die exact terugvindt in Matteüs 27, wat we gelezen hebben. Waar de voorbijgangers langs het kruis gaan en naar hem kijken. En de een zegt van, hij heeft het op God gewend, laat die hem nou maar verlossen. En voorbijgangers die hun hoofd schudden, we hebben het gelezen. Een farisee die de lip uitsteken. Dat dit vers exact vervuld is. Op de Goede Vrijdag op Golgotha. Laten we eens goed gaan kijken. Maar zij. Het volk. De mensen. De smaad. Er staat in vers 7. Hij is een smaad van mensen. En veracht van het volk. Spotgemeente. Dat is een belangrijk ingrediënt geweest. In de lijdensbeker van de heiland. Spot. Leedvermaak. En dat is zo'n gemene zonde eigenlijk. Leedvermaak. Leedvermaak, dat is een vreselijke, walgelijke zonde. Dat je lacht om het lijden van een ander. Dat is leedvermaak. Dat je plezier hebt als een ander pijn lijdt. Ontaarde jongens, die schoppen soms bij straatgeweld een ander in elkaar en dan nemen ze dat op een mobieltje om dat aan hun vrienden te kunnen laten zien. Kijk, die hebben weer elkaar geslagen en dan lachen ze. Dat is een walgelijke, gemene zonde. Hier zien we de Heer Jezus in zwakheid gekruisigd, kronkelend onder de folterende pijnen aan het kruis. En de mensen spotten. Als een ander lijdt, dan word je stil. Dat is normaal. Als je een ander ziet lijden, dan word je stil. Maar de mensen die worden niet stil als ze Jezus zien, maar ze spotten. Zijn actief, laf, wreed bezig om hem ook dan nog te vernederen. Dat een mens daartoe in staat is. Wij zijn zo ontaard. Zo ontaard. Ik las van de week in de krant, tussen neus en lippen door. Ik las van de week in de krant. Ik denk, hoe is het mogelijk? In Frankrijk heb je tegenwoordig een nieuw tv-spelletje. Misschien heb je het ook gelezen. In Frankrijk, op de staatstelevisie, heb je tegenwoordig een spelletje. En dan kan je als kijker, dan kan je een man straffen als hij een fout antwoord geeft. Dan kan je een man straffen door hem elektrische schok toe te dienen. En dan blijkt dat 4 op de 5 kijkers, dat ze zo ver gaan in het toedienen, virtueel natuurlijk, maar in het toedienen van een elektrische schok aan iemand die een fout, totdat hij helemaal gefolterd en gemarteld is. En op een gegeven moment echt tot 460 volt of zo, dat hij echt helemaal dood bij neer wil. En dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat je daar vermaak in kan? Dan moet je volgens mij, dan moet er wat mis zijn. Dan moet je verknipt zijn in je persoonlijkheid. Dan moet je losgelaten zijn van God als je zulke spelletjes leuk vindt. Als je daar naar kijkt. Dat je zo sadistisch bent dat je een ander wil martelen, wil folteren totdat hij er letterlijk dood bij neervalt. Je verheugen over het ongeluk van een ander. En toch, gemeente, toch aan zoiets dergelijks moet ik denken als ik deze verzen lees en denk aan het lijden van mijn heiland. Laten we eens gaan kijken, zomaar even in grote sprongen. Als je nou kijkt zo in de lijdensgeschiedenis. Wie heeft er nou eigenlijk gespot? Of beter zou je kunnen vragen, wie heeft er nou eigenlijk niet gespot? Als je kijkt in de laatste nacht en de laatste dag van het leven van de heiland, Jood en heiden. Judas, die hem verraden met een kus in de hof. Walgelijk, een Judas-kus. Als je kijkt hoe de Heer Jezus in het paleis was van koning Herodes, die ook wel eens graag een goocheltrucje wilde zien. Als je kijkt naar de rechtszaal van Caiaphas, waar hij met een blinddoek omgeslagen werd. Leedvermaak. Profeteer wie je geslagen hebt als je een profeet bent. Als je kijkt naar het rechthuis van Pilatus. Als je kijkt op de Via Dolorosa. Als je kijkt wat de soldaten hem hebben aangedaan. Laten we koninkje met hem gaan spelen. We maken van hem een nepkoning. En dan buigen we en dan doen we een versleten mantel door. En een rietstok in zijn hand. En een doornenkroon op zijn hoofd. Dat is de koning. Gegroet gij koning der Joden. Leedvermaak. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Ik heb al gezegd in Matteüs 27, als de voorbijgangers bij het kruis, dan zien we inderdaad dat letterlijk vervuld gaat. Ze zeggen tot hem, ze zeggen over hem, allerlei verwijten. Als het nou waar is dat je de tempel in 3 dagen afbreekt en weer opbouwt, nou, kom dan eens van het kruis. En als het nou waar is dat je Gods zoon bent, nou laat het dan eens zien. En als je nou de koning van Israël bent, nou verlos jezelf en ons, dan zullen we in je geloven. En als het nou waar is dat je op God vertrouwt en dat God er welgevallen aan je heeft, nou laat God je dan maar verlossen. Weet je waar ik me over verwonder, gemeente? Ja, waar verwonder ik me eigenlijk over? Aan de ene kant verwonder ik mij over de wreedheid van een menshart. Wat er leeft in mijn hart. Als er uitkomt wat erin zit. Hoe is het mogelijk geen oog heeft medelijden met u? Het is maar goed dat we ons hart niet kennen zoals God het kent. Want we zouden ter plekke dood neervallen. Zo walgelijk is ons hart. Arglistig boven alles. Meer dan enig ding dodelijk, zegt Jeremia. En aan de andere kant verwonder ik mij ook over de liefde van de heiland. Je kan het niet begrijpen. Gij, o heiland, hebt verdragen. Verdragen. Martelingen en spot en hoon. U bent geschonden, u bent geslagen. Gij des vaders eigen zoon. Voor de wonden u geslagen. Voor het kruis door u gedragen. Heiligavondmaalgangers. Heiligavondmaalgangers, dat zijn zangers. En wat zingen ze dan? Duizend maal, o Heer, zij u daarvoor. Daarvoor, dank en eer. Daar verwonder ik mij het meest over. Zoals een dichter het heeft gezegd, dit smart mij het meest, dat de ijdele mens u smaadt, terwijl uw oog hem minnend gadeslaat. Dan toch nog dat minnende oog. Weet je, er staat in vers 8 over die lip. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Dat zijn de gebaren, hè? Dat zijn de gebaren. Weet je, met gebaren kan je een ander ook ontzettend kwetsen. Ze steken de lip uit. Weet je wat dat betekent? Ja, wij zouden zeggen, ze steken de tong uit. Hè? Nou, als je je tong uitsteekt, kinderen. Ja, dan weet je van, nou ja, dan vind je een ander niet leuk. Als je naar een ander je tong uitsteekt, dan zeg je, nou, hij kan voor mij de pot op. Gebaren van minachting. Ik las ergens in de verklaring, kijk, de fariseeën die staken niet hun tong uit als ordinair. Je steekt je tong uit. Maar je lip zo, zo'n pruilipje, weet je wel. Maar er zit wel diezelfde verachting in. Kan soms ook gebeuren met dominees, weet je dat? Heb je wel eens een dominee die zegt van, nou, dat trekt mijn schoenen niet voor aan. Dat doe je toch maar, want je blijft niet thuis voor je kinderen. En als je nou weet dat een ander ook een hekel heeft aan die dominee, je wil hem eigenlijk maar een beetje raar, een beetje eng. Het ligt niet, kan niet lekker luisteren en zo. Nou, dan heb je hem weer eens gehoord, die dominee. Was weer niks. En dan loop je de gang in, zo. Dan loop je daarheen, dan loop je daarheen. En dan kom je juist iemand tegen waarvan je weet, ja, die moet er eigenlijk niet zoveel van hebben. Dat doe je niet zo. Dat doe je zo. Met andere woorden, nou, het was weer niks vandaag. Nou, dat wordt hier bedoeld. He, dat sneaky gebeuren. We zijn te deftig om ordinair onze tong uit te steken, maar we laten wel merken. Ha, hij zegt dat hij Gods zoon is. Dat God een welgeval aan hem heeft. En je trekt je wenkbrauwen op. En je schudt met je hoofd. Helemaal niks. Helemaal niks. De mensen grijnzen hem aan. Terwijl de engelen vol eerbied hun aangezicht te bedekken. Ziet u dat contrast? Je kan dat eigenlijk niet vatten. De mensen grijnzen hem aan, terwijl de engelen in de hemel hun aangezicht te bedekken. Ja. Ik las bij een oudvader, Jacobus Bostius, doet er niet toe, maar wat hij zegt vond ik wel treffend. Hij zegt, nu ze de handen niet meer aan hem kunnen slaan, want hij hangt aan het kruis, nu ze hun handen niet meer aan hem kunnen slaan, nu gaan ze met hun tong toch maar even door om hun venijn, hun spot te spuwen, hun gal naar hem te spuwen. De geesels en de spijkers doortrekken zijn lichaam, maar de lasteringen doorboren zijn ziel. En dat gaat nog veel dieper. Geen tranen van medelijden, maar pijlen van wreedheid. Woorden als dolken. Er staat in vers 9, ik ben nu bij vers 9. Hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen. Kijk, dat is eigenlijk heel laf. Want hier treffen ze de heiland, de Messias, in zijn godsgeloof. Hij heeft toch op God vertrouwd. Hier treffen ze hem in zijn geloof in God. En dat is het bijtendst, het meest bittere van allen. Nou, als hij op God vertrouwt en als hij Gods zoon is en als God een welgevallen aan hem heeft, terwijl hij lust aan hem heeft, vers 9. Nou, waarom laat God het dan niet merken? De vaderen hebben op God vertrouwd, die werden uitgeholpen. Onze vrome vaderen, die werden geholpen. Maar hij niet. En hij denkt dat hij dierbaar is in Gods oog. Waarom doodt God hem dan? Hij denkt dat de Heere zich in hem verlustigt. Waarom verplettert God hem dan? Met andere woorden, hij denkt wel dat hij de welgevallene van de Vader is, maar het tegendeel blijkt. Ja. Gemeente, ik weet niet wat uw eertijds is. Alle avond maar gangers vanmorgen, ik weet niet wat uw eertijds is. En sommigen zijn er zeker onder die in een eertijd voordat ze tot bekering kwamen, voordat God in je leven kwam, voordat God ingreep, die ook gespot hebben. Er zijn er geweest die jarenlang van de kerk zijn afgegaan. Ze zeggen allemaal onzin. Hoeft allemaal niet. En je stak ook je lip uit. En je schudde met je hoofd van die kerkgangers, die ouderwetse moeder van me. En die domme opa van me. Ja, dat was vroeger die God van de middeleeuwen. Maar we hebben nou niks meer aan. Totdat God ingreep. Totdat God je terugbracht. En toen ging het zien. Waar ben ik een dwaas geweest. Eigenlijk zouden de spotters van vroeger, dat zijn de zangers van nu, de tafel. Hoe harder je vroeger gespot hebt, des te harder je nu gaat zingen. Wat een wonder van Gods omkerende genade. Vroeger misschien niet zo, misschien heb je het toch niet uitgesproken, maar misschien nog even je lip. Je was onverschillig, het zei je eigenlijk niks, totdat. Ik ben nu bezig met de gesprekken met mijn belijdeniskattegezanten, al die 19. God zij geprezen daarvoor. En dan moeten ze een brief schrijven, hè, en dan schrijven ze erin van, nou ja, waarom doe je nou belijdenis? Wat zijn nou je motieven? En wat denk je hier in het vervolg te gaan doen? En zeg nou eens even wat er nou in je hart leeft, waarom je nou belijdenis wil doen voor God en voor zijn gemeente. En dan lees je soms ontroerende dingen, weet je dat? Dan lees je soms ontroerende dingen. Eertijd was ik zo, zei het me niks, leefde ik veraf. Maar nu, Dat er wissel omgegaan is. Dat er een omkeer. Bij sommigen ging dat heel krakend en piepend. En bij anderen ging dat heel geleidelijk. Maar de wissel ging om. Kijk, en daar gaat het om. Dat is de wortel van de zaak. Als er maar wat omgaat in je leven. Dat is de wortel van de zaak. Daar gaat het om. Eertijds misschien onverschillig. En nu. Nu mag ik een lofzanger zijn. En weet je waar ik nou smart van heb? Dat ik vroeger zo onverschillig was. Kan dat niet meer. Ik weet dat het vergeven is. Maar kan het niet meer goed maken. Ik herinner mij een gesprek in mijn vorige gemeente met een mevrouw die ook tot die ommekeer kwam. En die vertelde mij, nou dominee, zo maar even tussendoor. Ja, dominee, vroeger had ik een vriendinnetje, dat was de dochter van een koster. En er gebeurde net, in het dorp natuurlijk, hè, dat de avondmaal was. En dan maandags moesten de tafels, en dan moest ik wel eens helpen samen met mijn vriendinnetjes. Met mijn vriendinnetje moest ik dan de koster helpen om de tafels op te ruimen, de beken enzovoort. Nou, wij waren net pubers en dan zaten we een beetje, ja toch eigenlijk wel, want de kerk was leeg, zaten we een beetje lol te schoppen in de kerk. Ook een beetje lacherig te doen over, een beetje na te doen en zo, hè, het brood en beker en zo. Ja, dat deed je. Zeg maar, oh dominee, toen God in mijn leven kwam, toen ik voor het eerst dat avondmaal mocht, wat heb ik daar een spijt van gekregen. Wat heb ik daar een last van gekregen dat ik in mijn jonge puberteit, dat ik een beetje lacherig gedaan heb over de avondmaalstafel en over de avondmaalsbeker. Dat komt terug. Dat komt terug. God vergeeft het, maar je kan het jezelf nooit meer vergeven. En daarom zingen ze zo hard. Omdat ze weten wat hen vergeven is. Goed. Nog één iets en dan ga ik naar de derde gedachte. Maar zij. Er staat in vers 9 dat hij hem nu uithelpt, dat hij hem verlosse, dat hij hem redde. Dat is een verzoeking voor de Heer Jezus geweest. Naar zijn menselijke natuur. Echt een verzoeking. Want de Heer Jezus die kon één woord spreken en dan was het gelijk gebeurd. Toen hij in Gethsemane was en er 600 mensen op hem afkwamen. 600 mensen om die ene. In Gethsemane. Onder leiding van Judas. Wie zoekt gij? Wij zoeken Jezus van Nazareth. Dan zegt de Heer, ik ben. Ik ben het. Jawel, ik ben die ik ben. En door dat machtswoord vallen al die zes zonden, die vallen meteen plat op de grond. Door één woord te spreken. En nou hangt de Heer Jezus aan het kruis. En nou dagen de mensen hem uit. Als hij nou Gods zoon, als hij nou de koning bent, nou komt het dan vanaf. En de Heer had maar één woord te spreken. En de Vader zou hem meer dan 12 legioenen engelen zenden. Een legioen was 6000 man. Meer dan 12 legioenen, dat zijn 72.000 engelen. En dan was hij vrij. En dan had hij bewezen dat hij Gods zoon was. Alleen dan was er vanmorgen geen avondmaal kunnen bediend worden. Dan was hij vrij, maar dan waren wij nog onverlost. Derde gedachte, maar gij. Vers 10 en 11. Neemt u me niet kwalijk, maar u begrijpt dat het mij aangrijpt. Juist nu. We hebben gesproken over mij, ik ben een worm. Zo hoor ik de Heer Messias klagen. We hebben gesproken over mij, zij, de mensen waarvan ik er één ben. En nu maar gij, o God. Wat een prachtige verse, zeg. Maar gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Die mij doet vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijn moeder aan zijt gij mijn God. Weet je wat de NBV zegt? De nieuwe Bijbelvertaling, die heeft dat heel mooi vertaald. Die zegt dit. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Ja, van de moederschoot af bent u mijn God. U. Laten we eens gaan kijken hoe dat met David zit. David heeft deze psalm gemaakt. David en Davids zoon, de Heer Jezus, doet hier een beroep op zijn, niet alleen op de God van de vaderen, dat was vers 4, 5 en 6. Maar David doet nu ook een beroep op de God van zijn kindsheid. De God van zijn allervroegste jaren, de God van zijn begintijd, van zijn kindertijd. Van de tijd vanaf dat hij geboren was. Ja, ervoor nog. Voor zijn geboorte. De God van vanaf zijn moederschoot. Van de allervroegste jaren. Toen was God er al. Er is een psalm, een opwekkingslied, neem me niet kwalijk. Er is een opwekkingslied dat zingt, nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en hij telde elke traan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. Over die God gaat het, nog voordat je bestond. Nog voordat je zichtbaar was, zag God mij al in de moederschoot, weefde hij mij al. David, zijn vader heette Isaï, hè? Hoe heette zijn moeder? Ik weet het echt niet. Maar één ding weet ik van zijn moeder wel, dat zijn moeder een Godvrezende moeder was. Want van de baarmoeder af ben ik op God geworpen. Ik weet wel dat de moeder van David, haar naam is bij de Heere bekend, maar de zoon van uw dienstmaagds zoon, dat ze een dienstmaagd van de Heere was, een vrome moeder. En dan begrijpt u, gemeente, dat het hier in vers 10 en 11 gaat over David, maar ook over Davids zoon, de Heere Jezus. En nou, eigenlijk gaat het over kerst. Je zou dit kunnen doortrekken naar de kerst, naar de vleeswording, naar Maria. Ziet u dat dit gaat bobbelen, zo'n psalm? Ik lees er van alles in, echt. Het gaat in Psalm 22 over Goede Vrijdag. Het gaat over Gethsemane. Het gaat over kerst, de vleeswording. Het gaat over Pasen, vers 23. Het gaat over de wederkomst. Alle einden der aarde zullen u loven. Daar gaan we nog over spreken de komende tijd. Al de heilsfeiten komen hier al in terug. Wat een dieptes. Het gaat hier over de maagdelijke geboorte. Maria. Dat heilige, de heilige geest zal u overschaduwen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. De vrucht van uw schoot, dat is zoon van God. Toen heeft Maria het al op God geworpen. Voor de geboorte. De NBV vind ik mooi, zei ik u. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Ik weet natuurlijk niet wat dat is. Maar ik heb er wel pal bovenop gestaan. Zeer recentelijk. En dan zeggen, ja, maar dat doet de verloskundige toch? Jawel, maar David zegt niet alleen de verloskundige, niet alleen de vroedvrouwen in het Oude Testament. Maar hij zag achter die kundige hand van die verloskundige, hij zag daar de hand van God. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Het was uw hand. En de NBV vindt zo mooi. Bij mijn geboorte vingen uw handen me op. Ontroerend moment. Niet de handen van de verlos. Ja, dat ook. Dat ook. Dat allereerst voor het oog. Maar toen ik geboren werd, vingen uw handen me op. Hoe zegt Ezechiël dat? U zag mij trappelend in mijn geboortebloed. En u maakte vuile handen. Uw handen waren het die mij opvingen. Ik vind dat zo teer. Zo teer. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Spurgeon zegt over deze tekst. Het was Gods koesterende hand. Zijn voorzienige zorg. Die moeder verloste. En zorgde voor een gelukkige geboorte van het kind. Van David. En van de Heer Jezus in de kerstnacht. Het was de goedheid van God tegenover de zwakheid. En de kwetsbaarheid van dat kindeke klein. Dat kindeke teer. Toen was u er al met uw zorg. Ook met uw bewarende hand. Zo pal na de geboorte, wat is een babytje dan kwetsbaar? Oh, wat kan er veel misgaan? Het is waar, het is een cliché, maar het is zo waar. De Heer die leven gaf, die moeder spaarde en die het leven gaf. Die leven gaf en leven spaarde. Zet kwetsbaar. Kan zoveel misgaan, dat het navelstreintje om de hals, om het nekje, dan wel een knoop in die navelstreng zit. Kan zoveel misgaan. Uw handen vingen me op. U hebt me eruit gehaald. Ja. Bij dieren is dat anders, hè. Dieren die hebben maar een paar uur nodig. En dan kunnen ze al staan. En dan kunnen ze al na de geboorte. En dan kunnen ze al lopen. Dat gaat al heel gauw. Maar een mensje, dat is zo hulpeloos. Teer. Die kunnen niet zitten. Die kunnen niet staan. Die kunnen niet lopen. Die kunnen niet praten. Die kunnen niet eten. Geen vast voedsel. Die zijn helemaal afhankelijk van de moederzorg. En zo was het met de Heer. U was er. Ik was zo afhankelijk van u. Ja, van mijn ouders. Maar die ouders zijn toch de handen van God. Ik was zo van u afhankelijk. Ziet u, gemeente, dat in vers 10 gesproken wordt over de moederschoot en over de moederbuik. De moederschoot en over de moederborst. De moederschoot, als daar het nieuwe leven in ontwikkelt, dat is een rijke zegen. En de moederborst, dat is de beloning. Dat is de beloning. Moeders, ik heb er geen verstand van, maar ik zie het van de heer. Als je het, sorry, ik ben er vol van, over een paar weken is het over. Als je het voor het eerst vol toeschieten, ja, dan weet toch de koning te rijk. Nou, daar gaat het hier over. U deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Ik begrijp nou ook een klein beetje waarom er staat in Lucas, dat op een gegeven moment dat er vrouwen waren, ja, een beetje oosters, dat er vrouwen waren en die keken zo naar de Heer Jezus, die luisterden naar en die zagen ze wonderen doen. Op een gegeven moment waren er vrouwen die zeiden, gelukkig is de moederschoot die u gedragen heeft. En gelukkig zijn de borsten die u hebt gezogen. En dan zegt de Heer Jezus, jawel. Maar ook gelukkig is allen, niet alleen Maria, mijn moeder, maar allen die mijn woord horen en bewaren, die zijn net zo gelukkig. Ik wilde maar mee zeggen, David grijpt terug op wat de Heer voor hem gedaan heeft, rondom en voor en na zijn geboorte. Vertrouwend rusten op de borst van mijn moeder. Ik vertelde u vanmorgen over die Joodse commentaar dat het hier, dat Esther ook Psalm 22 in haar, op haar lippen heeft genomen, hè, toen ze naar de koning ging. Ja, nou, die Joden, altijd weer interessant, die zeggen ook, kijk, ook dit vers, dat heeft ook iets te maken met Esther. Esther was een weeskindje. Joods, het is maar zomaar tussen haakjes, maar goed. Esther was een weeskind, haar vader stierf na de conceptie en haar moeder stierf na de bevalling, zeggen de rabbijnen. En daarom had Esther niemand en daarom werd ze van de baarmoeder af op God geworpen. En wat had ze daar goed? Normaal, pal na de bevalling, dan wordt zo'n pasgeboren babytje op de moederborst gelegd. Dan landt het op zachtheid. Je bent net die boze buitenwereld, kom je in en je landt gelijk op zachtheid. Zoals je bent, zo viet niet is, schoon niet is, kleed is aan, niet van alles. Zo gewoon trappelend Ezechiël in je geboortebloed. Zo wordt erop gelegd. Omringd, gekoesterd door warmte, door zorg, door liefde. Begrijpt u nou hoe diep dat gaat van de baarmoeder af? Ben ik op God geworpen? Dat ik mag vernachten. Dat ik mag vertoeven aan de boezem van God. Dag diep. Dat ik land bij God op zachtheid. Het is me goed om nabij God te zijn. Zo dicht aan het hart van God. Daar wil je nooit meer weg. In al mijn kwetsbaarheid. In al mijn hulpeloosheid. Op God geworpen. Zo was het met de Heer Jezus ook. Ik had het net over Maria. We gaan veel verder. Weet je wat er van de Heer Jezus staat als Zoon van God? De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die aan de boezem van de Vader rustte. Landde op zachtheid. En dat verliet hij. Voor een boze buitenwereld. En dat het nou mogelijk is, gemeente. Dat het nou mogelijk is voor een verloste zondaar. Niet alleen om aan zijn voeten te liggen. Dat is al zo rijk. Een zondaar die uw voeten kust. Een zondaar, een verlost, oh Heer, dat is al zo rijk. We zingen in een van de opwekkingsliederen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar vind ik rust. Aan uw voeten, Heer, daar kniel ik neer. Om aan uw voeten, Heer, te zijn, dat is de hoogste plaats. Maar het is niet waar, hoor, wat dat lied zegt. Dat is niet waar, hoor. Dat zing je wel, maar het is niet waar. Weet je wat de hoogste plaats is? Niet aan de voeten van de heiland, maar aan de borst van de heiland. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Want Johannes de discipel, toen er ook een keer toen de avondmaal werd ingesteld, toen was er één van de 12. Die hele tafel zat vol, er was er eentje. Die niet alleen aan de tafel zat, maar die aan het hart van de heiland heeft gerezen. Wie was die ene vanmorgen? Wie was het? De tafel was vol, want wie heeft er vanmorgen mogen liggen aan de boezem van de heiland? Dan had je zeker wel zo naar de hemel gewild. Dan wordt het zeker wel jammer dat de dienst afgelopen was, al duurde het ruim 2 uur. Want dat is de hemel. Aan zijn voeten is een heerlijke plaats, maar aan zijn boezem, dat is de hoogste plaats, want daar hoor je rechtstreeks zijn hart kloppen. Ja. Nou gemeente, ik ga eindigen. Rijke verzen, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder zijt gij mijn God. Van de moederschoot mijn God tot aan het kruis. Mijn God, ook weer dat mijn. Waarom hebt ge mij verlaten? Vanaf mijn allereerste zucht tot mijn allerlaatste snik. Mijn God. Heer, u bent altijd bij mij. Ja, dat mogen wij zingen. Als kinderen van God mag je dat zingen. Als verloste zondaar mag je dat zingen. Heer, u bent altijd bij mij. En in de moederschoot ben ik door u geweven. En ik ben ook met u verweven door genade. Maar de Heer Jezus die kon dat niet zingen. Vers 12 zegt, wees niet verre van mij. Wees niet verre van mij. Wij mogen zingen, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij, voor mij, naast me, om me heen. Maar Jezus die moest klagen, Heere, wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij en er is geen helpen. Benauwdheid is nabij, ja. In die 3 uren, er is geen helpen, niemand. De pers alleen getreden. Als hoge priester het verzoeningswerk alleen, alleen. het verzoeningswerk aangebracht. Alleen, er was geen helper. Maria, de moeder, was er niet meer. En al zijn vrienden, zijn metgezellen waren ook weg. De discipelen, de vissers, geen helper, ze waren weg. En al degenen die hij beter gemaakt, ze waren weg. En zijn broeders waren weg. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. En zijn God was weg. Mijn God, waarom? Dat is de totale eenzaamheid. Als een geamputeerd lid van het lichaam. Alle andere ledematen zijn weg. Daar lig ik. Daar ben ik. Heer, ik heb geen mens. Ik heb zelfs geen God. En daarom snikt en klaagt de Heere. Heere, wees niet verre van mij. Want er is geen helper. Opdat. En dat mogen wij zeggen. Avondmaal haast. Opdat wij in God een hulp mogen vinden voor hulpelozen. Hij werd van God verlaten opdat wij in God een hulp mogen vinden voor hulpeloze gevallen. En gemeente, dat geeft stof tot juich. Dat geeft stof tot verblijden. Wees niet verre van mij, Heere, om Jezus wil. Mag ik het zingen? Daarom bent u altijd bij mij. Laat mij rusten in uw schoot, want dat is de hoogste plaats. Rust bij God. Amen.